Graag deze morgen verder gegaan met prediker, maar dat lukt mij niet in de komende tijd. Ik heb daar echt geen tijd genoeg voor om dat voor te bereiden. Maar ik ben in de afgelopen tijd ook nog met andere dingen bezig geweest en ik zou daar graag iets uit delen met jullie vanmorgen. Het heeft wel iets gemeenschappelijk met prediker, maar prediker is een wijsheidsboek en waar we met elkaar vanmorgen gaan over nadenken. Het komt eigenlijk uit een wijsheidstekst. Uit de brief van Jacobus. Nu, Jacobus is een van de twee brieven in het Nieuwe Testament die geschreven is door broers van de Heer Jezus. Weet er iemand wat een andere brief is? Judas, inderdaad. Nu, Jacobus, de broer van de Heer Jezus, die was ook de leider van de kerk in Jeruzalem. Dat kan je zien in het boek De Handelingen. En door de vroege kerkvaders wordt hij omschreven als een man van gebed. En als je erop gaat letten, dan ga je ook merken dat gebed een zeer belangrijk onderwerp is in zijn brief. Je zou kunnen zeggen dat het het kader vormt rond zijn hele schrijven. Want nadat hij zijn brief opent met een begroeting, dan kunnen we het volgende lezen in hoofdstuk 1, vers 2. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, of mijn broers en zusters, wanneer u in allerlei verzoekingen valt, waar u weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding bewerkt. Laat de volharding echter een volmaakt werk hebben, opdat u volmaakt en volkomen bent, terwijl het u aan niets ontbreekt. Als nu aan iemand van u wijsheid ontbreekt, en nu komt het, laat gij die aan God vragen. Dus van in de aanvang van de brief spoort Jacobus ons aan wanneer dat er ons iets ontbreekt, om je dan onmiddellijk tot God te richten. Gebed staat heel centraal en Jacobus zijn onderwijs wat het geloofsvertrouwen in de Heer God betreft. Als je iets ontbreekt, aarzel dan niet, maar wend je tot God en hij zal het je geven, schrijft Jacobus vol vertrouwen. Nu heel zijn onderwijs aangaande geloof en werken, waarom dat Jacobus niet echt populair is en maar al te vaak ten onrechte misbegrepen wordt, dat ligt in gebed, wat Christophe ook al in zijn gebed tot uiting bracht en in het voorlezen van de tekst in een persoonlijke relatie met de Heere God. Namelijk dat God de God is die alles geeft wat je nodig hebt om je leven te kunnen leven. En wanneer hij dan verder zegt in vers 6, laat gij echter vragen in geloof geheel zonder te twijfelen. Vers 7, want laat die mens niet menen dat hij iets van de Heer zal ontvangen. Dan spoort hij niet aan om harder uw best te doen en meer geloof aan de dag te leggen. Nee, vaak worden mensen met het vers rond de oren geslagen, maar wat Jacobus precies naartoe wil, is dat je meer vertrouwen moet hebben in wie God is. God is een gevende God die goed en zeer vrijgevig is. Maar eens dat je daaraan begint te twijfelen, zoals onze voorouders tijdens de woestijnreis bijvoorbeeld, dan besef je niet goed met wie dat je precies in relatie getreden bent, zegt Jacobus. Je maakt je relatie met God ongedaan. En dat is nu precies Jacobus zijn zorg. Jacobus die pleit om een diep en rotsvast vertrouwen in het karakter van God. En dat heeft alles te maken met het feit dat onze relatie met God gestoeld is op een basis van vertrouwen in wie God in wezen en karakter is. Dus wie dat God niet langer ernstig neemt door aan hem te twijfelen, ja, die wordt door God ook niet langer ernstig genomen en die moet niet menen dat hij iets van de Heer zal ontvangen. Dat is zijn punt hier van Jacobus. Nu, dat is die de tekst waar ik over wil uitweiden vanmorgen, maar de tekst aangaande gebed die aan het andere eind van de brief gevonden wordt in hoofdstuk 5. Waartussen als het ware de hele inhoud van die brief gevat zit, en waar Jacobus ook de aandacht gaat vestigen op de profeet Elia. En ik bedoel vers 13 tot en met vers 20. Toch wel een iets wat merkwaardige passage als je het mij vraagt. Een handvol praktische instructies voor het geloofsleven, zowel persoonlijk als in gemeenschap, zou je kunnen zeggen. Maar een gedeelte, broeders en zusters, dat vooral overheerst wordt door gebed. Zevenmaal vinden we bidden of gebed in dit gedeelte. Laat het samen maar lezen. Vers 13. En hier ziet u die persoonlijke relatie. Leidt iemand onder u? Laat hij bidden. Is iemand welgemoed? Laat hij lof zingen. Is iemand onder u ziek? Laat hij de oudste van de gemeente bij zich roepen en laten zij over hem bidden en hem zalven met olie in de naam van de Heer. En het gebed van het geloof zal de zieke behouden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonde gedaan heeft, zal het hem vergeven worden. Beleid dus elkaar de zonden en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel. Elia was een man van gelijke natuur als wij, en hij bad een gebed dat het niet zou regenen, en het regende 3 jaar en 6 maanden niet op aarde. En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen, en de aarde bracht haar vrucht voort. Mijn broeders en zusters, als iemand onder u van de waarheid afdwaalt, en niemand brengt hem terug, laat hij dan weten dat wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, zijn ziel van de dood redden en een menigte van zonden bedekken zal. En hier eindigt, merkwaardig genoeg, de brief geheel plots en onverwacht. Maar waar ik vooral uw aandacht op wil vestigen vanmorgen is die verwijzing hier naar Elia. Die verwijzing naar Elia die hier volgt op de richtlijnen aangaande gebed om genezing. Het onderwerp is genezing en een ernstig gebed van een rechtvaardige vermag veel, zegt Jacobus. En dan begint hij te wijzen op Elia en zijn gebed aangaande de regen. En dat is vreemd. Valt hij precies toch uit de toon? Het onderwerp is gebed om genezing en dan wijst hij ineens op Elia en zijn gebed aangaande de regen. Vandaar mensen dat de meeste uitleggers zich hier ook focussen op die beginwoorden van vers 17. Elia was een man van gelijke natuur als wij. Of anders gezegd, een man met dezelfde typische emoties die ook wij kennen. Met andere woorden, we kunnen ons ook vereenzelvigen met die man. Hij was iemand als wij. En dan zegt men, door gebed heeft hij bijzondere zaken gerealiseerd en dat kunnen wij ook. Als we maar meer vertrouwen, gaan bidden. En dat is waar er het vaakst door uitleggers op gewezen wordt, en niet een onrechte trouwens. Maar, wat de geschiedenis en de traditie betreffen, is het zo dat de profeet Elia vanaf de tweede tempelperiode tot in de dagen van Jacobus helemaal niet als iemand als wij beschouwd werd. In de Joodse geschriften rond de Bijbel wordt Elia uitvoerig geroemd en alom geprezen om zijn krachtig en invloedrijk gebed, die ervoor zorgde dat er vuur uit de hemel neerdaalde op de Karmel, en ook om zijn gebed aangaande de regen. En, niet te vergeten, zijn gebed die de zoon van de weduwe terugbracht uit de dood. En als klap op de vuurpijl werd hij ook nog eens levend en wel opgenomen in de hemel. Met andere woorden, naar de hangbare Joodse traditie is Elia hoegenaamd niet als wij. Daarboven had de laatste profeet Malachi aangekondigd dat Elia zou komen om Gods volk terug te brengen tot God. Weet je nog, we hebben dat uitvoerig overdacht in het Markus-evangelie. Zoals hij dat ook al had gedaan door die demonstratie op de Karmel tegenover de priesters van de Baal. Elia was de eindtijdprofeet en men zag in die dagen onder het volk van Israël nog steeds uit naar zijn komst. Met andere woorden, er was geen mens in Jacobus' dagen die het in zijn hoofd zou halen om te zeggen dat Elia, die ondertussen verheven was tot de status van een superprofeet, een man van gelijke natuur is als wij. Dus, gezien dat de historische context, is er hier iets heel opmerkelijks aan de hand met Jacobus' opmerking wat dat Elia betreft. Hij gaat hier gewoon regelrecht in tegen de heersende opvatting van zijn dagen. Maar er is hier nog veel meer aan de hand dan dat Jacobus een mythische figuur als Elia enkel terugvoert naar de realiteit. Laten we even wat nauwlettender deze passage bekijken en ik ga er nog wat opmerkingen bij maken. Vers 13, leidt iemand onder u, laat hij bidden. Is iemand welgemoed, laat hij lof zingen. Is iemand onder u ziek, laat hij de oudste van de gemeente bij zich roepen. Laat hij over hem bidden en hem zalven met olie in de naam van de Heer. En het gebed van het geloof zal de zieke behouden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonde gedaan heeft, zal het hem vergeven worden. Beleid dus elkaar de zonden en bid voor elkaar opdat u gezond wordt. Nu, ik wil hier toch wel even op de volgorde wijzen. De volgorde is hier niet. Ben je ziek? Heb je gezondigd? Nee, de volgorde is. Is iemand onder u ziek? Dan moet er gebeden worden. En, by the way, als die persoon gezondigd zou hebben. In andere woorden, het is niet zoals wel vaker gedacht wordt, dat elke ziekte door zonde veroorzaakt wordt. Ja, soms kan ziekte het gevolg zijn van zonde, en daar moeten we ons van bewust zijn. En het is niet zo, broeder en zuster, dat er eerst belijdenis moet komen vooraleer er genezing kan zijn. En dit proces zal ook duidelijk worden dat zonde aan de basis ligt. En waar dat er belijdenis is, is er vergeving. Vandaar dat het een gezonde zaak is, zegt Jacobus verder, om onder elkaar zonde ook meteen op te ruimen en die te belijden, zodat het niet zo ver hoeft te komen dat er ziekte uit voortvloeit. En ook te bidden voor elkaar, dat er herstel en genezing kan volgen. En dat bedoelt hij de gemeenschap. Ja, dat de gemeenschap hersteld, vernieuwd kan worden. En dan vinden we hierna die stoutmoedige uitspraak. Een krachtig of een vurig gebed van een rechtvaardige vermag veel. Nu even tussendoor, een rechtvaardige is naar Jacobus volgens de leer in zijn brief iemand die in de juiste relatie met God staat. Die met andere woorden deel heeft aan het nieuwe verbond in de Heer Jezus Christus. En wiens hart het woord van God geplant is en die dus een nieuwe schepping is geworden. Tijdsbestek laat me niet toe om daar verder op in te gaan, maar wat dat er hierna volgt is die opmerkelijke verwijzing naar Elia, die volgens Jacobus net als wij allen is. En zijn gebed aangaande de regen, daar kom ik straks op terug. Maar hierna volgt meteen de vermaning, daarom mijn broers en zusters, om die reden dus terugwijzen dat verhaal van Elia, als iemand onder u van de waarheid afwijkt, breng hem terug. Weet dat je iemand van de dood redt en een menigte van zonden zal bedekken. Nu, ik weet niet hoe je daarover denkt, maar op het eerste zicht lijken deze afsluitende versen niet met in verband te houden met voorgaande. Maar wat ik u graag wil laten zien vanmorgen, is dat dit verhaal van Elia en de regen, wat Jacobus naar verwijst, en wat we aantreffen in 1 Koningen hoofdstuk 17 en 18, de laatste gedeelte van deze brief samenbindt en tot zijn slotconclusie voert in versen 19 en 20. Ja, het is niet zo, vrienden, dat Jacobus hier gewoon op het voorbeeld van Elia gaat wijzen om aan te tonen wat de kracht van gebed nu vermag in het leven van een rechtvaardige. Dat is wel zo. Maar het verhaal van Elia, dat brengt hier een aantal van Jacobus' hoofdpunten in zijn brief samen. En het verhaal van Elia vormt ook de ruggengraat van wat Jacobus in deze praktische aanwijzing hier aangeeft van de versen 13 tot 20 in dit vijfde hoofdstuk. Dus laten we even die twee hoofdstukken, 1 Koningen 17 en 18, vergelijken met Jacobus 5. En wie dat er gedrukte Bijbel heeft, is heel gemakkelijk. Je kunt er gewoon je vinger tussen steken en switchen van het een naar het ander. Met de digitale versie is dat iets moeilijker. Maar misschien moet je dan overeenkomen met uw buur dat er een Jacobus open doet en de andere 1 Koningen 17 en 18. Maar het wordt een beetje rondfietsen en dat weet je met mij. Als we even kijken in de aanvang van het 17e hoofdstuk van 1 Koningen, dan vinden we daar hoe dat Elia op de koning, op koning Achab afstapt en hem duidelijk maakt dat zowaar de God van Israël leeft, er in de komende jaren geen regen meer zal vallen in het land. En 3 jaar later, dat vinden we in de aanvang van het 18e hoofdstuk, dan komt het woord van de Heer tot Elia en kondigt de Heere God aan dat hij opnieuw regen zal geven in het land. En nergens lezen we dat Elia in dit verband gebeden heeft. En dat is toch vreemd, gezien het feit dat het hele punt van Jacobus net is dat Elia ernstig gebeden heeft. Jacobus 5, vers 17. Elia was een man van gelijke natuur als wij en hij bad een gebed dat het niet zou regenen en het regende 3 jaar en 6 maanden niet op aarde. En hij bad opnieuw en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Nou, het is toch op zijn minst vreemd te noemen dat er in het verhaal van Elia helemaal niet gezegd wordt dat Elia gebeden heeft. Het verhaal begint met Elia die op Achab afstapt en gewoon aankondigt dat het niet langer zal regenen. En de tweede maal zien we dat woord van God tot Elia komt. Toch opmerkelijk. Het is pas later, in hoofdstuk 18, nadat dat vuur uit de hemel het offer op de Karmel verteerd heeft, dat Elia in vers 41 tegen koning Achab zegt, ga op weg, eet en drink, want er is een gedruis van een overvloedige regen. Zo ging Achab eten en drinken, maar Elia klom naar de top van de Karmel, boog zich voorover ter aarde en vervolgens legde zij zijn gezicht tussen zijn knieën. Dat is hier de enige mogelijke aanwijzing die je vindt in de tekst, dat Elia wellicht hier een gebedshouding aanneemt, maar er wordt nog niet nadrukkelijk gesproken over gebed. Laat staan, vuurgebed, zoals Jacobus aangeeft. Dus het is eigenlijk niet echt, als je het mij vraagt, een onderbouwing voor het feit dat gebed van een rechtvaardige veel vermag. Je hebt alleen een profeet die tweemaal aankondigt dat de Heer zal doen. Ja? Nu, het is niet voor het eerst, broeders en zusters, dat Jacobus in zijn brief verwijst naar een belangrijke historische figuur in Israëls geschiedenis. In het tweede hoofdstuk verwijst hij naar Abraham. En wat hij dat doet, is verwijzen naar Genesis hoofdstuk 15 en vervolgen naar Genesis hoofdstuk 21, om heel het verhaal van Abraham als het ware te kaderen. Dus je kan als het ware het hele verhaal van Abraham lezen in die korte passage en die paar versen in het tweede hoofdstuk van zijn brief. En ik geloof persoonlijk dat Jacobus nu net hetzelfde doet met Elia in het vijfde hoofdstuk aan het eind van deze brief. De hele geschiedenis van Elia, naar die hoofdstukken 17 en 18 in 1 Koningen, die ligt gevat in die twee versen. Hij bad een gebed dat het niet zou regenen, en hij bad opnieuw en de hemel gaf regen. Nu, als we even teruggaan naar 1 Koningen 17, dan vinden we vanaf vers 17 dat de zoon van de weduwe waar Elia ondertussen verblijft, zeer ernstig ziek wordt en sterft. En dan gaat Elia zich over het kind uitstrekken en bidden dat de Heer het kind terug tot leven wekt. En het gebeurt. Nu, broeders en zusters, als er één gebeurtenis is in het leven van Elia, waarvan hij zou verwachten dat Jacobus dan al zou verwijzen als het gaat om genezing door gebed, dan is dat toch wel zeker? Als dat geen machtig voorbeeld is van genezing door gebed, het kind werd gewoon teruggebracht uit de dood. Maar je doet het niet, hè? Althans, niet rechtstreeks. Want die machtige gebeurtenis, broeders en zusters, ligt wel vervat middenin het regenverhaal, als ik het zo mag noemen. Jacobus die verwijst er onrechtstreeks naar, omdat de opwekking van dat kind gebeurt tijdens de 3,5 jaar dat er geen regen valt in het land. En ik geloof dat Jacobus precies daarom het regenverhaal van Elia heeft gekozen, omdat dit krachtige gebed om genezing erin opgesloten ligt. En hier wordt wel nadrukkelijk gezegd dat Elia riep in gebed tot de Heer om het herstel van de jongen. En aan het eind van 1 Koningen 18 vinden we de andere situatie waar Elia vurig in gebed aangetroffen wordt. En deze maal is het tijdens het uur van het avondoffer. U kent het verhaal wel. De profeten van Baal werken zich zweet uit de naad. Na een halve dag werk zijn ze er nog niet in geslaagd om dat vuur te doen neerdalen op hun altaar. En ondertussen druipt de altaar van Elia van het water dat erop uitgegoten is. Ik vind dat altijd vreemd. Het is toch op zijn minst opmerkelijk, na 3,5 jaar droogt in het land, dat hij zegt, giet daar een keer water op. En dan begint hij te bidden. 18 vers 36. De profeet Elia kwam naar voren en zei, Jahweh, God van Abraham, Isaac en Israël, laat het Heere bekend worden dat u God bent in Israël en ik uw dienaar. En dat ik al deze dingen overeenkomstig uw woord heb gedaan. Antwoord mij, Jahweh, antwoord mij, zodat dit volk weet dat u, Jahweh, de ware God bent. En dat u hun hart tot inkeer gebracht hebt. Broeders, zusters, wat is de bedoeling met dit offer? Dat het volk zal weten wie God is in Israël. En dat het hart van het volk zal terugkeren tot God. Beste vrienden, is dat niet precies het einde van Jacobus? Mijn broeders, als iemand onder u van de waarheid afdwaalt en iemand brengt hem terug, laat hij dan weten dat wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, zijn ziel van de dood redden en een menigte van zonden bedekken zal. Is dat niet opmerkelijk, vrienden? Dat die beide momenten waar we Elia in ernstig gebed aantreffen in dit verhaal, dat dat volkomen samenvalt met de context in Jacobus. Gebed om genezing en mensen terugbrengen die afgedwaald zijn van de waarheid. En zoals ik al aangaf, is er nog meer. Belangrijke thema's in deze brief, die worden ook in dit verhaal van Elia ondersteund. De geschiedenis van Elia verwijst bijvoorbeeld ook naar Jacobus in omschrijving, wat dan uw reine en onbevlekte godsdienst is. Jacobus 1 vers 27. Reine en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit. Weduwen en wezen bezoeken in hun verdrukking. Aan het begin van het verhaal in 1 Koningen 17, wanneer dat Elia de koning heeft aangezegd dat het jaren niet zal regenen, dan gaat de profeet zich verbergen bij de beek Krit. En daar vinden we dat de Heer hem voedt door middel van die raven die hem voedsel brengen, zodat Elia aan niets ontbreekt. Maar na verloop van tijd moet Elia naar het buitenland trekken om er te verblijven bij een weduwe. En gedurende die 3,5 jaar raakt hun voedsel nooit op. God die gebruikt zijn profeet om voor een hulpeloze weduwe en haar weeskind te zorgen. En dat is zoals Jacobus ook aangeeft, een van die zaken dat Elia lijkt op ons. De Heere God die gebruikt die man Gods niet alleen voor grootse dingen, maar ook voor heel gewone situaties. Zoals een noodlijdende weduwe. En Elia, die komt perfect 3,5 jaar op zijn eentje daar in de wildernis gebleven zijn. Het ontbrak hem daaraan niets. Maar net als iedere mens heeft Elia ook behoefte aan sociaal contact. En daarin voorziet de Heer hem weer door hem bij die weduwe een onderkomen te geven. Jullie weten, Elia die voelde zich al zo alleen in de strijd. En we zien het ook later in 1 Koningen 19, wanneer hij diep teleurgesteld en wanhopig en in depressie raakt. Dan had hij zijn beklag gaan doen bij de Heer op de Horeb. En dat is een van zijn klachten. Hij is gewoon een mens zoals wij, die hoogtes en laagtes kent. En daarnaast is dit verhaal ook verbonden met Jacobus 5 vers 15, dat gebed doeltreffend is tot genezing. Kijk maar eens in 1 Koningen 17 vers 20. Daar vinden we hoe Elia bidt voor het kind dat gestorven is. Hij riep Jahwe aan en zei, Jahwe mijn God, hebt u dan ook deze weduwe bij wie ik als vreemdeling verblijf zoveel kwaad gedaan dat u haar zoon gedood hebt? En hij strekte zich 3 keer over het kind uit en riep Jahwe aan en zei, Jahwe mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. Jahwe luisterde naar de stem van Elia en de ziel van het kind keerde in hem terug en het werd weer levend. Ik kan me zo levendig voorstellen, broers en zusters, dat die vele verhalen rond de gebedsgenezers en de wanpraktijken, dat bij ons bewerkt dat we iets wat sceptisch beginnen worden wat God kan doen wat genezing door gebed betreft. Ernstige gebed van Elia is daar een indrukwekkend voorbeeld van mensen dat wij niet zomaar van de tafel mogen vegen als niet meer van deze tijd. God is niet veranderd in mensen. En wanneer dat Elia hier bidt om het herstel van de jongen, dan heeft hij evenmin als wij vandaag de garantie dat God zijn gebed zou verhoren. Maar hij probeert het toch, hè? Omwille van de weduwe, die dan helemaal niemand niet meer heeft, hè? Om voor haar te zorgen naar een oude dag. Dat is een rechtvaardige pleitgrond en een gebed naar Gods wil in overeenstemming met zijn karakter. Hij is toch de onderhouder van de weduwen en de wezen? Trouwens, het is ook niet zo dat iedereen die volgens deze richtlijn van Jacobus naar de oudsten trok en vroeg om gebed, dat hij ook meteen genezen werd. Die garantie wordt hier trouwens ook niet geboden, als je goed leest. En dat ligt al opgesloten in de verwoording van Jacobus 5 vers 15, die zelfs heel ongebruikelijk is. En het gebed van het geloof zal de zieke behouden en de Heer zal hem oprichten. Nu, het woord behouden wordt doorheen de brief altijd gebruikt voor de definitieve behoudenis. En het woord oprichten wordt doorheen het Nieuwe Testament altijd gebruikt om de opstanding uit de dood aan te duiden. Beiden zijn dus eindtijdbegrippen. Wat dus ook de betekenis van deze tekst behoorlijk dubbel maakt. De zieke zal behouden en opgericht worden. Ja, maar daarom niet meteen, hè, mensen. Uiteindelijk zal er een volkomen herstel zijn. Of dat het nu gaat om ziekte tot de dood of niet. De geest die de Jezus uit de dood heeft opgewekt, zal ook ons opwekken op de laatste dag. En het is misschien niet dat wat we willen graag horen, maar wel de belangrijkste zekerheid die je in dit leven kan hebben, als je het mij vraagt. Nu een ander opmerkelijk feit, en dat genezingsgebeuren hier in 1 Koningen, wat je zo overheen leest, is wat er gebeurt voordat Elia de jongen dat gaat neerleggen in dat bovenvertrek. Je moet eens letten op wat die weduwe zegt. 17 vers 18. Toen zei zij tegen Elia, hoe heb ik het nu met u, man Gods? Bent u bij mij gekomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen en om mijn zoon te doen sterven? Mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen. Wat die vrouw precies bedoelt, dat wordt hier niet verteld in het verhaal. Maar op een of andere manier gaat zij gebukt onder een schuldgevoel en ze meent dat de dood van haar zoon de verhelding is voor haar begane zonden. Meer weten we niet, maar Elia die gaat hier niet in op haar vraag. Hij neemt de jongen en gaat voor hem bidden en de levensgeest keert in hem terug. En het is een illustratie die duidelijk laat zien, mensen, dat niet elke ziekte het gevolg is van zonde en dat niet alles wat dan misgaat in ons leven te wijten is aan zonde. En trouwens, God is een God die voorbij gaat aan die zaken en we moeten er niet blijvend onder gebukt gaan. Moest de Heere God elke zonde in mijn leven verhalen, maar dat misschien anders, dan zit ik in de dikke probleem. En als zij zonde gedaan heeft, zal het haar vergeven worden, zegt Jacobus. Hè? Opwekking van haar zoon uit de dood, dat is wellicht het grootste moment van vrijspraak die die vrouw in haar leven ooit gekend heeft. Dat ze niet langer hoefde gebukt te gaan onder dat schuldgevoel van die zondelast. En dat is zo'n mooie illustratie van wat Jacobus bedoelt. Een ander belangrijk punt is hier in het verhaal dat Elia laat zien wat dat geloof is dat nu werkt. Hè? U kent de controverse rond geloof en werken in Jacobus. Hij zegt bijvoorbeeld in 2 vers 17, zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, op zichzelf dood. Dat is een heel belangrijk onderwerp, broeders en zusters, hier in deze brief. En in 1 Koningen 18 vers 41, dan zien we dat zodra dat het offer door het vuur uit de hemel verteerd is, en dus door de Heere aangenomen is, dat Elia tegen koning Achab zegt, ga op weg, eet en drink, want er is een gedruis van een overvloedige regen. Dan zegt Elia, als je niet uitgeregend wil worden, dan kun je beter nu vertrekken. Nee, ik hoor dat er slagregen aankomt. En dan gaat hij de berg op, en dan zegt zijn knecht herhaaldelijk, met name tot 6 keer toe, dat er geen wolken aan de lucht te zien is. Dus Elia kondigt bij een stralende open blauwe hemel aan dat de regen met batten uit de hemel zal vallen. Moet je dat je voorstellen? Maar hij vertrouwde erop dat nu dat Yahweh dat offer aangenomen had en dat het aanwezige volk erkend had dat Yahweh alleen God is in het land, dat dan de regen niet langer kon uitblijven. En van zodra dat er een wolkje van een hand groot opdacht aan de hemel, dan rent hij van de berg af. Let op zijn vastberadenheid hier in geloof vanuit dat Elia hier handelt. Bij het kleinste mogelijke teken handelt hij. En dat is een uniek voorbeeld van geloof dat vastberaden is in de actie die het onderneemt. Nou, de Heer die had beloofd dat er geen regen zou komen voor het volk tot hem was teruggekeerd. En nu was het volk teruggekeerd en Elia hoorde al de slagregen. Elia twijfelde hier geen moment, maar handelt vastberaden. Dat zijn geloof, ik vind dat zo bijzonder. Die passage functioneert hier ook als een voorbeeld van wat het betekent te bidden naar Gods wil. In het boek Deuteronomium, daar vinden we de aankondiging van de zegen en de vloek van het Sinaï-verbond. En daar vinden we dat de Heer aankondigt dat wanneer het volk eens in het land hem de rug toekeert, dat hij hen zal slaan met aanhoudende droogte. Dus met andere woorden, wanneer dat Elia vrijelijk aankondigt dat de hemel gesloten zal blijven en dat er geen regen zal zijn, dan grijpt hij dat niet uit de lucht, hè? Maar is dat volledig in overeenstemming met Gods wil? Het volk was afgeweken en had de Heer de rug toegekeerd. Maar anderzijds is er ook de belofte in Deuteronomium dat wanneer het volk tot inkeer komt, de Heer het land zal herstellen. Dus wanneer dat het volk op de Karmel bij het avondoffer tot inkeer komt, dan kan Elia met zijn hoofd tussen zijn knieën bidden, want hij weet dat dit de andere zijde is. Nu dat de mensen tot inkeer gekomen zijn en niet langer afvallig blijven, zal het land hersteld worden. En dat is evenzeer Gods wil. En hiermee is nu de verbondsvloek voor de dubbelhartigheid van Gods volk afgewend. De dubbelhartigheid van Gods volk. Herinner u de woorden die Elia tot het volk had gericht op de Karmel? 18 vers 21. Hoe lang hangt u nog op twee gedachten? Als Jahweh God is, volg hem, maar als het Baal is, volg hem. Dubbelhartigheid. Dat is ook een heel belangrijk onderwerp. En Jacobus. Jacobus hoofdstuk 1, laten we nog eens hernemen vanaf vers 5. Als nu aan iemand van uw wijsheid ontbreekt, laat je die aan God vragen, die aan allen mild en zonder verwijt geeft, en ze zal hem gegeven worden. Laat hij echter vragen in geloof, geheel zonder te twijfelen. Want wie twijfelt, is gelijk aan een golf van de zee, die door de wind voortgedreven en opgejaagd wordt. Maar laat die mens niet menen dat hij iets van de Heer zal ontvangen. En nu vers 8. Hij is een dubbelhartig man, onberekenbaar in al zijn wegen. En in hoofdstuk 4 vind je het opnieuw in vers 8. Nader tot God en hij zal tot u naderen, reinig de handen zondaars en zuiver de harten, dubbelhartigen. Voor Jacobus is het een ernstig probleem dat mensen hun hart verdeeld is tussen God en deze wereld. Dat ze niet vastberaden zijn in wie dat ze gaan dienen. Nu, dat is een thema die eigenlijk doorheen de hele schrift loopt. En innerlijke verdeeldheid heeft ook zeer grote gevolgen in het leven. Ja, Israël zuchtte 3,5 jaar lang onder hevige droogte. En Elia heeft dag na dag met leden ogen en pijn in het hart aangezien hoe dat zijn volk geleden heeft onder die droogte die hij onder hen had afgekondigd. En hij heeft onophoudelijk, wanneer hij ook maar de gelegenheid had, gewezen op de oorzaak van deze droogte. En zo leidt Jacobus dit afsluitend gedeelte van hoofdstuk 5 in met vers 10. Broeders en zusters, neemt als voorbeeld van het lijden en het geduld de profeten die in de naam van de Heer gesproken hebben. Profeten hebben zich altijd met volharding ingezet om het volk van hun dubbelhartigheid af te brengen. Het volk verlangde steeds om als de omliggende volken te zijn en ze zochten hun afgoden te aanbidden. Maar het hele opzet van Elia zijn bediening die bestond erin van begin tot einde om het volk te herstellen, het van een dwaalweg af te brengen en hun twijfelende harten terug op de Heere God te richten. En dat is nu precies het punt waar de brief van Jacobus eindigt. En broeders en zusters, als iemand onder u van de waarheid afdwaalt en iemand brengt hem terug, laat hij dan weten dat wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, zijn ziel van de dood redden en een menigte van zonden bedekken zal. Zoals ik al aangaf, broeders en zusters, van bij het begin, beschouwt Jacobus ons als gelovigen als zij die deel hebben gekregen aan het nieuwe verbond in het bloed van de Heer Jezus. En zoals u allemaal wel weet, hoort er bij een verbondsluiting ook een wetgeving. En ook bij het nieuwe verbond hoort er een wet. Een wet waarnaar ook wij horen te leven. En niet onder de wet van het Sinaï-verbond, maar onder een andere wet die wij evenzeer horen te volbrengen en waarnaar wij geoordeeld zullen worden als we straks voor de rechterstoel van de grote koning staan. Kent u die wet? Jacobus 2 vers 8. Als u dan de koninklijke wet volbrengt naar de schrift, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dan doet u goed, zie je? Dat is hoe Jacobus ons, die onder het nieuwe verbond en de wetgeving die wij horen met elkaar te voorbrengen. Waarin de Heer Jezus ons is voorgegaan. En ik vind het toch wel belangrijk, want onze belangrijkste collectieve verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap, dat is met geduld en volharding te waken, broers en zusters, over het welzijn van elkaar. En in navolging van Elia, een mens zoals wij, hebben we gezien, hen te herstellen die van de waarheid afdwalen en twijfelende harten terug op de Heere God te richten. En dat doen we niet, beste vrienden, door onderling te praten over de zonden van de ander. Maar wat het nodig is, elkaar ook de zonden te beleiden en voor elkaar te bidden, zegt Jacobus. En dit vertrouwen dat het vurige gebed van de rechtvaardige veel vermag, gezien het feit dat God een God van herstel is, die niets liever wil, dat ook deze gemeente een gezonde gemeente is. En ik denk dat we dat maar al te vaak verwaarlozen. Dat we dan niet genoeg correct in handelen om die dingen ook op te ruimen. Vele dingen blijven gewoon liggen. En er wordt gepraat. Sommigen hebben de gewoonte om te praten. Ik ga naar niemand niet kijken. Het is een tendens in vele gemeentes dat er over de zonde van anderen gepraat wordt. Maar hoeveel hebben er nog de moed om naar elkaar toe te stappen en dingen te beleiden van ik heb dit van u gedacht of ik heb dit van u tegen die gezegd. Ik denk, moesten we dat ernst meenemen, dat het resultaat daarvan in de gemeente niet onopgemerkt zal zijn. Dat is wat Jacobus ons op wijst, broers en zusters. En daar wil ik het bij laten.